Maar in het eerste uur gaan we het hebben over Erfgoeddag in Borgerhout. En dat zal dit jaar niet zomaar een erfgoeddag zijn. Het thema is sowieso wel verkiezingen in dit verkiezingsjaar. Maar in Borgerhout herdenken we iets dat toch wel... Ja, misschien cruciaal is geweest in de vaderlandse geschiedenis. Maar daarover gaan we in gesprek met enkele mensen uit Borgerhout. En ik stel voor, we zijn hier met drie mensen aan tafel. Misschien is het handig dat jullie je even voorstellen.
Ik ben Hanne, educatief medewerker bij de Federatie van Marokkaanse Verenigingen. En ons hoofdsecretariaat bevindt zich in Borgerhout. En vandaar dat wij deze erfgoeddag mee organiseren.
Oké.
Okay. Goedemiddag, ik ben Gerrit de Poortre. En vorig jaar, zo rond juli, augustus, toen kwamen we met hem drie vrienden, zaten we wat te drinken. En iemand die zei plotseling van, moeten we niets doen rond de doden van Borgerhout, want dat is volgend jaar 125 jaar geleden. En ja, zo zijn we daar dan aan begonnen en hebben we contact gezocht met de derde gast.
Mijn naam is Geert Janssens. Ik ben de voorzitter van de heemkundige kring van Borgerhout. En het is dan heel logisch dat je op erfgoeddag iets doet met erfgoed. En het is echt dit jaar in het thema van kiezen. En het was een open goal als we er niets zouden rond doen rond 125 jaar stemrecht en de doden van Borgerhout.
Stemrecht, we gaan heel het verhaal het komende uur uit de doeken doen. Maar laten we misschien beginnen bij ja, de titel is Borgerhout kies voor democratie. Wat was de aanleiding hiervoor?
Maar het is zoals Geert zegt, hè, dus, thema, het algemene thema van erfgoed is... wat was het? Kiezen?
Kiezen.
Kiezen. En natuurlijk omdat in Borgerhout 125 jaar geleden, op 18 april 1893, dat is een paar dagen voor erfgoed, hè, erfgoeddag... Die gebeurtenissen aan de Mougie heb ik daar voltrokken. Hebben we dus kiezen omgeturnd naar verkiezingen en naar stemrecht en 125 jaar stemrecht. En de Mougie in het algemeen.
18 april 1893. Laten we het verhaal ineens ook situeren. Waar precies in Borgerhout speelden de feiten zich af?
Op die bewuste 18 april 1893. We zijn er 's morgens rond een uur of 10 duizenden mensen afgekomen, stakers, die de haven hadden platgelegd en op Borgerhout afgezakt. Meer bepaald naar de Bleekhofstraat, de Montestraat. Daar werden ze opgewacht en vriendelijk verzocht om in de namiddag terug te komen. Wat dat ze dan ook hebben gedaan met het noodlottige feit tot gevolg. In de namiddag zijn ze teruggekomen. Er zijn verschillende bronnen. Men spreekt van 3.000 tot 5.000 man. En als je dan ziet dat er in de Bleekhofstraat 3 gendarmen, een handvol politie en 70 pompiers stonden, dan is die machtsverhouding wel helemaal anders. Wat er juist gebeurd is, dat zit nog altijd in de duisternis van de geschiedenis. Die twee bronnen, zowel de stakers, hebben heel andere richtingen gegeven als de officiële bronnen van de burgemeester, de politiecommissaris, getuigen die dan onder ede bij de gouverneur zijn moeten komen voor alles uit te klaren. Dus de waarheid ligt ergens in het midden. En in de namiddag zijn inderdaad die stakers teruggekomen. Ze mochten gaan onderhandelen met meneer de Roubaix in de kaarsenfabriek. Ze hebben dan volgens de een en de ander aan de werklieden gevraagd van, gaan jullie meestaken? Ze kregen daar een nee. En ondertussen moet er buiten al wat schermutselingen geweest, zoals dat bij iedere staking is. Dat is nu nog. En ja, dan zijn er stenen gegooid, met losse flodders geschoten, met echte kogels geschoten. En dan begint het verhaal zich echt volgens de twee kampen tegen elkaar A te spelen.
Want een van de vaak voorkomende elementen is meestal dat de burgemeester hemzelf vroeg aan de ordendienst om te schieten op de betoger, zeg ik.
Ja, burgemeester Moorkes, die stond daar, die heeft een paar keren opgeroepen van blijf kalm, blijf kalm. Vooral richting stakers. Die hebben dan met een steen gegooid, dat is op zijn hoed terechtgekomen. Volgens dan weer andere bronnen heeft hem 50 stenen op hem gekregen. Dus dat wordt aangedikt. En dan is er inderdaad met losse fladders geschoten. En met echte kogels naar de rand. Maar wie dat juist het officiële bevel heeft gegeven... Er zijn bronnen die ook zeggen dat het de commandant van de vrijwillige brandweer was. Of van de brandweer, gewapende brandweer. Dat is dan Jozef Nuits. Dus ja, als er iemand vuur roept, dan is het altijd van wie was het, hè? Zeker in 1893. GSM'tjes en YouTube. En dat stond er allemaal niet. Dus wat wel een feit is, is de stakers zijn dan weggelopen. En dat kunnen we zien op de lijst van de gewonden. Ze zijn allemaal in hun rug geraakt. Dus het was wel schieten om te schieten.
Wat deden die stakers daar eigenlijk?
Ja, het is natuurlijk in het kader van de strijd voor het algemeen stemrecht. Hè. Nu, ik denk dat we dat even moeten kaderen, want de gebeurtenissen in Borgerhout die zijn natuurlijk niet out of the blue gekomen. Hè. Dat is het resultaat van een heel lange aanloop. En eigenlijk moet je terug naar een paar jaar eerder, 1886. Want in 1886 is een belangrijk jaar voor twee dingen. Het is een jaar waar in het midden van crisis, economische crisis in België. Dus de mensen zijn heel arm, de arbeidende klasse is heel arm, verdient weinig. Als ze al werk hebben, want er is heel veel werkloosheid, er is veel ziekte, er is kindersterfte. Af en toe breekt er een keer een besmettelijke ziekte uit, zoals cholera, ook in Antwerpen trouwens. En de mensen zijn er natuurlijk beu en die beginnen zich te verenigen en die verenigen zich in de Belgische Werkliedenpartij. Hè, die opgericht wordt op 5 april 1886 in Café de Zwaan in Brussel, waar een paar jaar eerder twee andere illustere mensen het Communistisch Manifest hebben geschreven. Hè. Daar wordt dat opgericht, dat is feit nummer 1. Feit nummer 2 is dat die mensen ook op straat komen, het volk begint te morren. En op 27 maart 1886 krijg je dus een treffen met de ordendiensten in Wallonië, in Roux, waar dus 10 doden vallen. Dat is eigenlijk, dit zet de teneur voor wat er zal volgen tot in 1893 en wat er zal zich in Borgerhout zal voltrekken. En dan krijg je eigenlijk, dus bij de oprichting van de BWP, om daar even terug naartoe te gaan, een van de eisen van de Belgische Werkliedenpartij was het algemeen enkelvoudig stemrecht. 1 man, 1 stem. Over vrouwen werd toen nog niet zo gesproken, maar 1 man, 1 stem. Waarom? Omdat ze natuurlijk op die manier konden ook de arbeiders meestemmen. En op die manier konden ze in het parlement geraken. En op die manier konden ze ook de belangen van de arbeidende klasse verdedigen. Op dat moment bestond het Seinskiesrecht. Dat betekent dat iemand die eigenlijk de bezittende klasse, die kon stemmen. Je moest geld of bezittingen hebben om te kunnen stemmen. En ze wilden dat door het algemeen enkelvoudig stemrecht anders doen. Nu, om dat voor elkaar te krijgen, heb je het eigenlijk twee dingen nodig. Allereerst moet er een grondwetsherziening gebeuren in het parlement. En ten tweede, en om aan te geven van ja, we willen dat doen. En ten tweede, ja, hoe gaan we dat doen? Welk systeem van kiezen gaan we invoeren? En van in het begin heeft toen de Belgische Werkliedenpartij gezegd van kijk, zelfs van in die eerste fase, als dat niet gebeurt, dan leggen we het land plat, dan gaan we staken. Ja. Nu, dat moet nogal wat een geweldig impact gegeven hebben op de overheden, want onmiddellijk toen het woord staken viel, er was nog niet gestaakt, hè, maar zelfs op dat moment wordt het leger gemobiliseerd. En het is ook van dan, dat is de, rond het parlement heb je dus een neutrale zone. Hè? Wel, het is van dat moment dat die neutrale zone in het leven is geroepen. Men wilde dus eigenlijk letterlijk en figuurlijk vermijden dat de socialisten in het parlement zouden geraken. Dat zijn dus, dat is gebeurd. Dus goed, men wilde gaan staken. Er is dan ook gestaakt. Er is gestaakt in Wallonië voornamelijk. Hè. Die druk die neemt toe. Die druk neemt ook toe omdat in het parlement neemt die ook toe. Die neemt ook toe omdat je daar twee verschillende fracties hebt. Je hebt een fractie van liberalen en ook katholieken die heel progressief zijn en die weten dat dat niet houdbaar is, dat systeem wat er is. Dus die willen wel meegaan in een ander systeem. En je hebt dan de groep van de conservatieven zoals Charles Woeste, mensen kennen die misschien nog uit Daans, hè, maar die zat dan in het parlement, die zei van, no way, wij repressie, wij schieten erop en dan is het probleem ook opgelost. Dus je krijgt die twee kampen, maar de regering die kan zich niet permitteren van te vallen. Want als de regering valt, men dacht, ja, dan is de revolutie in België. Dus in dat klimaat zitten wij, hè, in België op dat moment. Dus die regering die blijft wel bij elkaar. Maar natuurlijk, iedereen beseft van dat is een zwakke plek. En dus die druk die wordt beetje bij beetje wordt die opgevoerd. En dus je krijgt stakingen in Wallonië. Onder invloed van die staking besluit de regering of besluit het parlement, oké, wij gaan voor die grondwetswijziging. Dus dat was eigenlijk overwinning nummer 1. Ja. En dan komt het tweede stuk, dat is eigenlijk, en dan komen we al dichter naar 1893, dan komt, oké, men wil erover praten. En dan is het, ja, wat gaat er nu in de plaats komen van dat Seins-kiesrecht? En aanvankelijk heb je dus het wetsvoorstel van Janson-Noton. Mm. Janson is een liberaal, Noton is katholiek. Hè? Maar van de eerder progressieve strekking. En die zijn het voorstel van de BBP, die niet in het parlement zitten, maar die hebben ja, met elkaar wel praten. Hè? Die zijn daar wel genegen van één man, één stem. En die proberen dat door te krijgen. Maar dat lukt niet. En op 11 april 1893 stemt het parlement tegen. En dan begint het. Hè. Dus dan krijg je in Wallonië krijg je stakingen. Je krijgt, de 14e komen ze in Jolimont op straat. De 17e komen ze in Mons op straat. Telkens met doden tot gevolg. En dan in de 18e is het in Borgerhout. Waar dus ook vijf doden vallen. Hmm. En dezelfde dag, dus per telegram wordt het bericht gestuurd naar Brussel, naar het parlement. Daar is men bezig met te discussiëren over de budgetten van de spoorwegen. Toen al, zijn nog bezig. Hè. Nog altijd die twee kampen, hè, die zijn van, ja, we lossen dat wel op. We schieten er wel op, we praten verder over de spoorwegen, maar toch. Op een bepaald moment hebben ze de gesprekken stilgelegd en zijn ze terug beginnen debatteren over het stemrecht. En dan is er een compromis uit de bus gekomen. En dat was dan eigenlijk het compromis voor het algemeen meervoudig stemrecht. Dat betekent van, oké, iedere man boven de 25 krijgt een stem, maar in sommige omstandigheden krijg je nog een tweede stem en als je nog andere omstandigheden kreeg je nog een derde stem. De BBP die heeft zich daarbij neergelegd. Deels omdat men al die doden, die uiteindelijk, ja, dat waren mensen van de BBP, van de Belgische Werkliedenpartij, die, ja, men had het er ook niet meer voor over. En men heeft dan dat compromis aanvaard met het idee van, op dit moment aanvaard het, maar het is voor ons niet afgelopen. En dan krijg je dus 1919 en 1948... respectievelijk het algemeen enkelvoudig stemrecht en dan het stemrecht ook voor vrouwen.
Je hebt in geschiedschrijving natuurlijk altijd van die keerpunten, zal ik maar zeggen. En dat is hier wel heel speciaal aan, vind ik, aan de vijf doden van Borgerhout. Dat is, je had al doden gehad bij confrontaties inderdaad, in Bergen bijvoorbeeld, maar je hebt dan de vijf van Borgerhout, dat eigenlijk zo een begrip is geworden. Is daar een bepaalde reden voor waarom de historici dat vooral zien als het keerpunt?
Ik denk dat is een druppel geweest. Hè? Dus het is, dat is het vlammeken wat Het, of ja, nee, eigenlijk de laatste druppel. De emmer was zo vol en er komt een druppel bij. En Jack, dat heeft dan het algemeen meervoudig stemrecht bewerkstelligd. Maar het is verkeerd van te zeggen van, het is, stel dat er alleen maar 5 doden zouden gevallen zijn in Borgerhout en voor de rest niks gebeurd geweest zijn, dan zou dat ook niet zo gelopen zijn.
Was het eigenlijk uitzonderlijk dat er gestaakt werd bij de bougie zelf? Want wat voor een fabriek was dat? In Borgerhout heb je wel heel wat industrie gehad aan de Engelse lijn, zo, maar wat voor een fabriek was de bougie?
De bougie, ja. Dat was een kaarsenfabriek. Die is begonnen rond 1860. En opgericht door meneer de Roubaix en zijn schoonbroer Oudekove, die dan ook burgemeester was. Dat waren liberalen. Aanvankelijk een heel rustige fabriek met al 100, 200 man die er werkten. Oké. De geur van de bougie, als je nu nog met mensen spreekt, ze rieken hem nog. Dat moet een heel indringende geur geweest. Maar dat was zo echt een lag aan de Herentalse Vaart, nu de Plantain Leij. Zo'n een belangrijke fabriek, waarschijnlijk voor heel de economie van Borgerhout, dat die heel belangrijk was. Er waren nog andere fabriekjes. Je had de fabriek van William Wood, maar dat was maar een blekerij. Eigenlijk een wasserij. Dus. En die was heel goed voor zijn personeel, want het was een Engelse immigrant die onder andere al winter- en zomeruur had ingevoerd voor zijn personeel, die een eigen schooltje had opgericht, die Hendrik Conscience liet komen voor Nederlandse les aan de kinderen te geven en eigenlijk al een ziekenkas had. Dus dat was een heel ander... Ja, er waren de arbeiders goed, terwijl dat dan in een bougie waarschijnlijk meer de onderdrukking heerste van de baas die het loon gaf en dan letterlijk in het winkeltje buiten de bougie zou ook wel van een baas geweest zijn. En daar konden ze dan hun centjes en waarschijnlijk nog een of ander café in de buurt dat ook nog wel eens van een baas was. En echt het kenmerk, hè. Als we de bougie kunnen platleggen, dan ligt Borgerhout plat. Ik denk dat dat vooral het zwaartepunt was van die bougie.
Gewoon een detail, maar is dat nu de plaats waar tegenwoordig de Aldi te vinden is?
De Aldi. De slaakreclame.
Een bepaalde Duitse supermarkt. Ja. Ligt tegenover een apotheek.
Ja. De bougie die is te situeren eigenlijk op 2 plekken. Het plek tussen de Plantain Leij en de Bleekhofstraat en de Montestraat. Daar was een bougie. En de werkplaats waren aan de overkant waar de Aldi is, of de Duitse supermarkt, en 2 grote blokken staan. En dan had je nog een klein stukje van een bougie in de Bloemstraat. Dus dat was ook nog eens een opslagplaats. En ja, een bedrijvige, 200-300 man die er werkte, dat is wel een economisch zwaartepunt voor heel Borgerhout geweest. Ik heb gisteren nog vernomen dat er heel veel van die arbeiders woonden waar dat de voorplein stonden. En dat ze dat daar noemden het bougiedorp. Dat had ik ook nog nooit niet gehoord, maar ja, het leeft wel. Je vindt op Facebook ineens heel veel foto's over de bougie. En mensen posten van alles en het begint wel te leven. En vooral mensen die zeggen, ik riek hem nog. Dat is altijd te zijn.